Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, begint de dienst om 7:00. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoopt in de avonddienst ons voor te gaan dominee A. van der Zwan. Aanstaande zaterdag is de paasfoldeverspreiding. Iedereen die hier aan mee wil helpen is om 9:30 van harte welkom in de Rehobothkerk. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de renovatie. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 65. Het eerste en het tweede vers, de lofzang klimt uit Sion's zaal en tot u met stil ontzag. En ook het tweede, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers. Brandoffers, nog offer voor de schuld. 40 vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Johannes 17, we lezen vers 1 tot en met 10. Johannes 17, vanaf vers 1. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is van u en het uwe is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van deze morgen vindt u in dit gedeelte, het vierde vers van Johannes 17. Waar de Heere Jezus zegt: Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Trouwe Heere, wat zullen we op deze morgen hier in uw huis met uw gunsten overladen. U, trouwe Heere, voor uw genade vergelden. U brengt ons weer samen. U hebt ons geroepen uit het aards gedruis. En ook vanmorgen doet u ons naderen om uw heilstem te horen in uw huis. We lazen het zojuist, Heere Jezus, hoe u zei en bad in het hoge priesterlijk gebed: Ik heb hen uw woord gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Wat een wonder, Heere, dat dat woord nog steeds onder ons mag zijn. En dat dat woord ook hier mag klinken. Uw heilstem. Uw stem vol redding en zaligheid. Heere, maak ons er klein onder. Want we hebben het niet verdiend. We moeten u belijden dat wij mensen zijn die van nature niet naar uw heilstem horen. We luisteren naar de dingen die van rondom naar ons toe komen. Stemmen in ons eigen hart. En ook als u mogen kennen, Heere, hoe dikwijls laten we ons daardoor leiden. We bidden, Heere, vergeef ons onze zonde. Wat u aan het eind van uw leven bad: Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Wij kunnen dat niet nabidden. Integendeel, we zijn zondige mensen. Vergeef het, Heere. En geef dan dat we met die schuld ons mogen zalig luisteren naar uw heilstem. En wilt u zo met uw geest in ons werken, deze morgen, hier in uw huis en thuis als we meeluisteren. Opdat we inderdaad u de lof en de eer zouden brengen, zouden geven die u waard bent. Heren, we danken uw naam dat we hier mogen zijn met 3 broeders die u aangewezen hebt door middel van de verkiezing. En die u het gegeven hebt in hun hart om een ja-woord te geven aan uw roepstem. We danken u, Heren, voor uw trouw en voor uw zorg ook voor onze gemeente. We bidden voor hen. Geef hen met allen die hen lief zijn, die hier aanwezig zijn of elders, met hun gezinnen, uw onmisbare zegen. Heren, u riep. En u gaf het dat ze hier mogen staan. U hebt al zoveel gedaan. Mogen ze in uw kracht een ja-woord geven. En zo een ambt aanvaarden. En de ambtelijke dienst van u staan. Heren, zegent u ze. Zegent u de broeders die terugtreden. Teruggetreden zijn. Dank, Heren, voor alles wat u ons als gemeente in hen geschonken hebt. En dat ze heen mochten wijzen naar die grote zaligmaker. Met alle gebrek. Heren, we moeten u belijden onze ambtelijke zonden. Als predikant, als diakenen, als ouderling. En wat een wonder dat u ook voor die zonden geleden hebt. En dat u alles volbracht hebt. Geef, Heren, dat ze zo mogen terugtreden achter u, die grote ambtsdrager. De hoge priester, de profeet en de koning. Zegen hen met allen die hen lief zijn. In alle opzichten. Ja, Heren, we bidden, wilt u ons zo uw zegen schenken, deze dienst. Zegen allen die een taak hebben. En mag deze dienst zijn tot verheerlijking van u. U, Heere Jezus, hebt de Vader verheerlijkt. Maar geef, Heere, dat die eer ook mag komen doordat mensen in middelharnis vanmorgen voor het eerst, maar ook weer opnieuw, hun knieën mogen buigen voor u. En in u, Heere Jezus, hun heil, hun hoogst geluk mogen vinden. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Verheerlijk uw naam. Dat bidden we uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 22, het eerste en het 16e vers. Psalm 22, 1 en 16. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na de preek zingen we uit het gebed des Heren het eerste vers, O Allerhoogste Majesteit, en het negende, want van u is het Koninkrijk. Dus 1 en 9 uit het gebed des Heren. Gemeente, er zijn in je leven momenten dat je terugkijkt. En er zijn in je leven ook momenten dat je vooruitblikt. Heel vaak, bijvoorbeeld op school, als je je repetitie of je toets terugkrijgt en je kijkt die in, wat deed ik fout? Heeft de leerkracht misschien iets over het hoofd gezien? En kan ik er nog een puntje bij praten? Wie weet. Je kijkt ook wel eens vooruit op school. Als het gaat om je profielkeus, je studiekeus. Wat zou nou het beste zijn? Het is belangrijk om dat terugkijken en dat vooruitkijken niet in je eentje te doen. Maar bijvoorbeeld met je ouders of met je mentor, een decaan. En natuurlijk ook vooral met de Heren. Kijk met de Heren terug. En kijk met de Heren vooruit. Op school, maar ook aan het eind van je leven. Of aan het eind van de dag. Hoe was het vandaag? Wat ligt er achter me? Heb ik de Heren geëerd, gediend, nodig gehad? Of niet? En dan niet terugkijken in de zin van, ja, kan ik er wat punten bij krijgen misschien? Nee, al terugkijkend en dankend voor hetgeen de Heere gaf, maar ook belijdend. Alles aan de voeten van de Heere Jezus brengen. En dan de volgende dag. Dus morgens inderdaad ook vooruitkijken. Het hoeft niet uitgebreid. Als je vroeg uit bed moet, is dat vaak lastig. Maar doe het wel. Eventjes vooruitkijken met de Heere. Wilt u meegaan vandaag? Wilt u me bewaren? Wilt u me leiden? Wilt u me wijsheid geven? Zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Vooruitkijken en terugkijken. En als je dat in je leven leert doen, als je dat elke dag mag doen met de Heere, dan kun je dat ook aan het eind van je leven. Als je dat ziet naderen. Wie ben ik geweest? Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Voor God. Maar dan ook vooruitzien. Ik hef mijn ogen op naar u. Van waar mijn hulp komen zal. Vanmorgen kijken we met drie broeders terug. En hoe zou dat anders kunnen dan biddend? Dan ziende op de Heere. Maar we kijken ook met drie broeders vooruit. Naar het werk wat er gebeuren moet en mag. En hoe kan dat anders dan ziende op de Heere? Uiteindelijk zijn we trouwens allemaal ambtsdrager, nietwaar? Ouderling of diaken, allemaal in de gemeente. Ambtsdrager, of van de Heere Jezus, of van zijn tegenstander. Het is het een of het ander. Maar we kijken dus allemaal vanmorgen terug. Hoe was het? En dan, dat doen we luisterend naar en lettend op die grote ambtsdrager, de Heere Jezus. Want hij is aan het eind van zijn leven gekomen. En aan het eind van zijn leven, dan horen we de Heere Jezus terugblikken. En vooruitblikken. Jezus blikt biddend terug, opziende naar zijn Vader. Hij blikt terug op zijn leven. En dan zegt hij onder andere dat hij zijn taak, zijn opdracht heeft voltooid. En daar gaat het over in de preek. De ambtelijke opdracht voltooid. Dat zegt Jezus als hij terugblikt. We letten op de noodzaak van die opdracht. En we letten op de uitvoering van die opdracht. Dus de ambtelijke opdracht voltooid. We letten op de noodzaak en op de uitvoering. Gemeente, ik heb u verheerlijkt op de aarde, zo zegt de Heer Jezus. En dat is nou precies wat een mens aan God verplicht is. God groot maken, hem dienen, hem prijzen, voor hem leven. Als er een babytje geboren wordt in de gemeente of ergens, dan weten we heel veel niet over dat babytje. Hoe zal dat babytje er later uitzien als die groot is? Wat voor werk zal die gaan doen? Hoe oud zal die worden? Wat maakt die allemaal mee? Dat weten we niet. De tijden ook van dat kleine kindje zijn in Gods hand. En toch, gemeente, er ligt al wel een opdracht klaar. Er ligt voor dat babytje, we zijn allemaal zo klein geweest, nietwaar? Er ligt een ambtelijke opdracht klaar van God. Hij heeft werk voor je, al vanaf je geboorte. Misschien weet je nog niet wat je later worden wil, dat kan best lastig zijn. Dan mag je aan de Heere vragen om hulp en om advies, om leiding, advies aan mensen. Nadenken, wat past nou bij me, wat vind ik nou mooi? Welke gaven heb ik van de Heere gekregen? Hoe kan ik de Heere ook dienen in het werk later? Maar al is dat misschien nog onduidelijk voor je, er is al wel werk. De Heere heeft al werk voor je. En dat mag je nu al weten. Dat is geen werk voor later, dat is ook geen vakantiewerk. Dat is werk voor nu, voor elke dag. 24 uur per dag. God dienen. Een eredienst. Ik was eerder gezegd, eredienst is niet zondag in de kerk. Ja, dat ook, dat heel rijk. Maar eredienst, heel je leven moet eredienst, mag eredienst zijn voor God. Hem verheerlijken. Daar ben je voor gemaakt, voor geschapen. Om hem lief te hebben. Niet voor onszelf, maar voor hem. Ja, alle mensen, als David de ark naar Jeruzalem brengt, gemeente, dan wordt er gezongen. Geef de Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere eer en sterkte. Dus niet alleen Israël, niet alleen Jeruzalem, o Sion, looft uw God. Nee, gij geslachten der volken, geef de Heere de eer van zijn naam. Je leest het ook in Psalm 96. We hebben de taak om God groot te maken met ons lichaam, met onze geest, met onze ziel, met al onze kracht. Hierin is de Vader verheerlijkt, zegt de Heer Jezus, dat gij veel vrucht draagt. Dat. Ja, hoe is dat? Bij jou, bij u, bij mij. Geven wij de Heere dat wat hij vraagt, waar hij recht op heeft, als schepper, als eigenaar. Je bent niet van jezelf. Je kunt niet zelf bepalen wat je zelf doet met je leven, met je lichaam. Nee, je bent van God. En wie ben je nu geweest, als je terugkijkt? Afgelopen week, afgelopen maand, afgelopen jaar, in je leven. Misschien heb je wel netjes geleefd en heb je het er wel goed van afgebracht. Maar, ooit hoorden we over Gods meetlat, hè? Die is soms anders dan onze meetlatten. En als we dat er nou eens naast leggen, hoe moet je dan leven? Psalm 19 zingt het. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd. Zuiverheid, pure volmaaktheid. Jouw leven moet 24 karaat zijn voor God. Want zo ben je geschapen. Oorspronkelijk in het paradijs. We dienen God te eren zonder bijbedoelingen, zonder gebreken, zonder aarzelingen, zonder in te zakken. Met volledige toewijding, met volledige liefde, met volledige overgave aan Hem. En Hij is dat zo waard. Dat geldt voor ons mens. Dat geldt voor de ambtsdragers. En we houden dat vanmorgen dus maar bij elkaar, niet waar? Omdat we allemaal geroepen zijn om profeet te zijn. Een profeet om zijn deugden te verkondigen. Je bent geroepen om koning te zijn. Om koninklijk en consequent te strijden tegen de zonde. Geroepen om hoge priester te zijn. Om een zegen te zijn voor de mensen om je heen. Om te bidden voor anderen. En ook dus in het ambt van diaken en van ouderling. Predikant. En wie kan dan zeggen dat hij het goed gedaan heeft? Als de Heere voor je staat met in zijn heiligheid en in zijn reinheid. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Gemeente, daar kun je toch alleen maar je hoofd buigen, nietwaar? Onze beste werken. Onze mooiste gebeden. Bevlekt. En kunnen de toets van Gods heiligheid niet doorstaan. Als je nou de balans eens opmaakt. Wat dan? Gemeente, als je je werk niet goed doet, gewoon je werk op de zaak, ja, wat dan? Als je bij de plus geen vakken gaat vullen, maar zakken gaat vullen. Gaat stelen. Wat dan? Dan word je ontslagen. Dan wordt er aangifte gedaan. En als je op een andere plek geen goed werk levert, dan krijg je nog eens een gesprek en nog eens een gesprek. Maar dat moet niet te lang duren, gemeente. Er volgt ontslag. En bij de Heere in zijn dienst, als ze God die eer niet geven die hij waard is. U weet het loon op de zonde is de dood. Dat geldt ook van de ambtelijke zonde. De ambtelijke gebreken. Eén dag ambtsdrager. Jullie zullen dat zeker toestemmen, broeders, als je terugkijkt. En de Heer is zo anders waard en ook dat stemmen jullie toe, allemaal. De Heer heeft zo'n recht op ons. En zonde, dat is niet zomaar een dingetje. Dat heeft ermee te maken dat God de hoogste majesteit is. Als je in dienst van de koning met je vingers aan de koningin zit. Nou, dat gaat niet goed natuurlijk. Het is een heel gebrekkig voorbeeld, gemeente. Het is maar zo'n voorbeeld. Hè? In dienst van de koning met je vingers aan de koningin zitten. Maar dat duldt de koning niet. En God, enkel licht, enkel liefde. Enkel goedheid. Hij is daarom ook enkel afkeer tegen alles wat zonde is. Omdat het hem onteert en zijn schepping kapot heeft gemaakt en maakt. En tegen zijn natuur ingaat. Hoe hebben we gediend, gemeente? Op catechisatie. Hoe was jij op catechisatie? Hoe was ik op catechisatie? In dienst van de hoogste majesteit. Wie was je in je gezin? Afgelopen week. Op je werk. En de Heere, Hij was goed. Hij is goed. Een bron van alle goed. Het zo waard om gediend te worden. En zijn we geslaagd? Ja, en als je nou aan het begin staat, broeders, ja, wie is tot deze dingen bekwaam? Bovendien, een ouderling en een dominee, die kunnen zonden doen die gemeenteleden niet kunnen doen. Hè? Zo zeggen we dat wel eens, ambtelijke zonden. Tweede, kudde Gods moet wijden. Toch struikelen in het ambt. Hoe kan het, gemeente? Wie kan zalig worden? En God heeft er recht op. Dat die opdracht uitgevoerd wordt. Als wetgever, als koning, als Heere. Hem liefhebben. Hem eren. En hoe kan dat dan? En hoe moet dat dan? En hoe kun je dan ambtsdrager zijn? Gemeente, dan moeten we naar Johannes 17. De Heere Jezus is aan het eind gekomen van zijn leven op aarde. Het is donderdagavond, de avond voor Goede Vrijdag. Hij heeft zojuist met zijn discipelen de paasmaaltijd gehouden, het heilig avondmaal ingesteld, afscheidswoorden gesproken. Ik ga heen naar hen die mij gezonden heeft. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En dan klinkt er een afscheidsgebed. Ja, de Heere Jezus zal biddend sterven. Denk je er wel eens over na? Hoe je wil sterven? Jezus sterft biddend aan het kruis straks. Maar ook vlak voor zijn sterven, als hij nog samen is met zijn discipelen, dan gaat hij in gebed. Het hoge priesterlijk gebed, zo wordt dit gebed dan wel genoemd. Wellicht ook omdat hij straks als hoge priester het grote offer zal brengen. Zichzelf. Hij heft zijn ogen op naar de hemel. Lezen we in vers 1. Waarschijnlijk is de Heer Jezus dus ergens in de buitenlucht en niet meer in de opperzaal. Misschien onderweg naar Gethsemane. Of wellicht op het tempelplein, dat ze voordat ze naar Gethsemane gingen, eerst nog naar het tempelplein geweest zijn. In de paasnacht zijn de poorten van de tempel open, in bijbelse tijden. En wat bidt hij dan? Ja, dan bidt hij vooruit, vlak voor zijn sterven. Hij blikt vooruit en hij vraagt of de Vader hem wil verheerlijken. Hij bidt voor zijn discipelen en voor al die mensen die nog discipel van hem zullen worden. Maar hij blikt ook terug. Het is als het ware de eindrapportage van zijn leven. En die legt hij voor zijn Vader neer. En dan zegt hij in de tekst, ik, met volle nadruk staat het daar, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat kon geen mens zeggen, gemeente, op aarde. Geen mens die voor de Heer Jezus geleefd heeft en geen mens die na de Heer Jezus heeft geleefd. Maar hij kon het zeggen en hij zegt het hier met recht en met reden. Hij heeft God verheerlijkt. Hij heeft God groot gemaakt. Hij heeft Gods heerlijkheid geopenbaard. Gods heerlijkheid laten zien. Het werk dat de Vader hem gaf, heeft hij gedaan. En dan gaat het om heel dat heilswerk van de Heer Jezus. Alles wat hij gedaan heeft om heil, om zaligheid, om verlossing te verdienen. En we weten inmiddels wel, gemeente, dat daar ten diepste ook zijn sterven bij hoort. Ze sterven aan het kruis, want zeker in het evangelie naar Johannes, daar heeft verheerlijking alles te maken ook met zijn verhoging aan het kruis. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. En het recht van de Vader. Nee, de Heer Jezus hangt nog niet aan het kruis. En hij zegt nog niet, het is volbracht. Hij moet dat vreselijke lijden nog doorstaan. Straks in Gethsemane, langs Gabbata, moet hij naar Golgotha. Bespot, bespogen, geslagen worden door mensen. Verlaten worden door zijn hemelse vader. Neerdalen tot in de helse Godverlatenheid. Dat hoort allemaal nog bij dat werk dat de Heer Jezus moest doen op aarde. Dat werk dat nodig was. Wij kunnen dat niet zeggen. Ik ben klaar. Ik heb geleerd voor mijn tentamen. Dan kan je zeggen, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Maar je kunt niet zeggen, ik ben klaar. Ik heb het voleindigd. Ik heb het voltooid. Maar de Heer Jezus, die zegt dat hier dus wel. En dat heeft ook te maken met dat Bijbelse taalgebruik. Dat zie je ook wel vaker in de Bijbel. Denk aan Jesaja 9 vers 5, hè, die bekende tekst. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Ja, de Heer Jezus was nog niet geboren in de tijd dat Jesaja dat zei. En toch, dat zou zo zeker gebeuren dat Jesaja het zo kan zeggen als was het al gebeurd. Christus, hij zegt dit dus ook. Augustinus zegt bij deze tekst, Christus zegt dat hij het volbracht heeft, omdat hij zeker weet dat hij het volbrengen zal. In Openbaring 13 vers 8 kun je ook lezen dat hij het lam is dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Daar heb je ook zoiets. En zo ook hier, in zijn hart, in zijn hoofd. Het is voltooid. En hij zal het doen zoals hij het deed, het werk dat de Vader hem opdroeg. En wat is dat werk? Nou, dat hebben we gehoord in dat eerste punt, nietwaar? Dat werk dat de mens moest doen, God liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. Hij heeft dat werk volbracht. En als hij dan terugkijkt naar zijn leven, naar elke dag van zijn leven. Ja, dan vanaf dag 1, vanaf zijn geboorte. Ten diepste al vanaf de ontvangenis. Maar dan ook via zijn geboorte. En zijn kleutertijd. En zijn pubertijd. En zijn jongvolwassen tijd. Elke dag volmaakt. Elke dag volmaakte gehoorzaamheid. Aan God. Geen zonde. Hij kon het zeggen, hè? Wie van u overtuigt mij van zonde? Geen enkele ambtsdrager kan hem dat nazeggen. Geen mens. Zijn werk was volmaakt. Ook toen hij als grote ambtsdrager rondging op aarde en pastorale zorg verleende als de goede pastor, de goede herder. Hij was volmaakt in zijn leer, volmaakt in zijn leven, volmaakt in zijn spreken, volmaakt in zijn gebeden, volmaakt in zijn kijken naar mensen, naar vrouwen en naar mannen. Hij is het afgedrukte beeld van Gods heerlijkheid, hoorden we vorige week. Het afschijnsel van Gods zelfstandigheid. Eén met de Vader, eeuwig, alwetend, wijs, goed, volkomen goed. Als 100% mens ook. En zo heeft hij de Vader gediend en geëerd in onderwerping aan de wil van de Vader. Ben jij het altijd eens met God? Bent u het altijd eens met de Heere? Ja, ik ben niet opstandig, dominee. Nee. Maar vergeet niet dat wij maar met ons brilletje naar ons hart kijken. En met ons brilletje dan de conclusie trekken. Ik ben niet opstandig, dominee. Als de Heere zegt, ja, nou die kant op. Als de Heere iets vraagt aan je om iets moeilijks te doen en te doorstaan. Als je verlangens niet vervuld worden. Is dat makkelijk? Nee toch. In ons hart leeft verzet daartegen. Maar bij de Heer Jezus niet. Hij was volmaakt. Volmaakt. Hoe diep zijn weg ook ging, hoe diep hij er ook doorheen moest. Hij had voor alles een 10, ook in zijn staande blijven in de meest hevige verzoekingen. Waar ik zo vaak struikel als er een hele kleine verzoeking op mijn pad komt. Hij bleef staande. Hij was volmaakt in het liefhebben van zijn vijanden. Volmaakt in de omgang met vervelende en hoekige en moeilijke mensen. Bij wie hij ambtelijk op bezoek moest. Volkomen toewijding, overgave. Volmaakt in zijn gebed, gemeente. Volmaakt in zijn liefhebben van zondaren. Tot het einde. Tot het einde. Tot aan het moment dat hij zijn leven gaf, de geest gaf. Volmaakt. En dat betekent, gemeente, dat zijn offer daarmee ook volmaakt was. En dat hij daarmee ook voor eeuwig die toren van God tegen de zonde voor zijn kinderen heeft gedragen. Het is niet te peilen, gemeente. Want dat is de eeuwige straf die God eist. Hij nam het op zich. Alle troost moest hij missen. Alle troost. Al het licht. Elk spoortje van licht. Elk spoortje van liefde. Elk grammetje van iets wat aangenaam was. Dat is weg uit zijn ziel. Weg uit zijn omgeving. Dat heeft niemand op aarde ooit meegemaakt. Niemand. Want in de diepste diepte die u, die jij misschien wel meemaakt of doormaakt of doorgemaakt hebt, zijn er altijd nog zegeningen over. Je kunt nog ademhalen. Of er is nog iemand die naar je luistert. Of er is nog iemand die zijn hand op jouw hand legt. En voor je bidt. En misschien is er wel iemand die zegt, ja, maar zelfs dat kan er dan niet meer zijn. Of je ziet het niet meer en je ervaart het niet meer. Die hand op jouw hand. En dan toch, ja, dan kan ik het begrijpen als je zegt, ik kan het echt niet zeggen dat er in die diepste diepte toch nog zegeningen zijn. Weldaden, dat snap ik. En toch, je bent nog niet verloren. Je ligt nog niet in de buitenste duisternis. Maar het gold wel voor de Heer Jezus. Het gold wel voor Hem. Alleen maar nacht, alleen maar duivel, alleen maar pijn, alleen maar verlaten, alleen maar eeuwigheid, alleen maar geen uitzicht, geen hoop, geen toekomst. Gemeente, dat zit nou allemaal in die woorden. Ik heb u verheerlijkt en ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik kan geen mensen nazeggen. En jawel, als je de Heer mag kennen, gemeente, en als je de Heer lief krijgt, dan wordt het je verlangen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is dat uw dienst en lof bereid. Jawel. Maar zitten er geen vlekken op. Geen vlekken. Van onheilige gedachten, van lauwheid. En wellicht loop je er straks nog tegenaan. Momenten van frustratie en van zelfbedoelen. Je laat steken vallen. Momenten dat je er eigenlijk geen zin in hebt. Of op de automatische piloot gaat. Of dat je een goed gevoel had na een bezoek en dat je er niet mee terugging naar de Heer. We worden opgeroepen, gemeente, om de balans op te maken. En wat staat er onder de streep? Rode cijfers. Aan het eind van de ambtelijke dienst. Aan het eind van, van alles wat achter ons ligt. En wat doen we daar nu mee, gemeente? Buigen we daarmee? Heb je al gebogen tijdens het luisteren? Heb je aan je knieën al gebogen in gedachten? Heb je al geroepen, nou God, wees mij genadig zomaar terwijl u hier zat of terwijl u thuis meeluisterde? De Heere Jezus komt vanmorgen met zijn balans. Dat is het geheim, het grote geheim van de prediking van het evangelie en van de bediening van de verzoening. Zondag aan zondag, ja, ook nu. Hij komt op de grens van leven en dood met zijn balans, met zijn werk, met zijn volbrachte werk. En zo met zijn heil en met zijn zaligheid. De gemeente, we leven allemaal, hè, op de grens van leven en dood. Morgen kan Jan van der Slik boven me staan om te kijken of ik er goed bij lig. Maar ja, goed. Maar dat kan bij ons allemaal zo zijn. We hebben genade nodig. En die genade is er. Die genade is er. Want weet je wat de Heere nou zegt? En dat is dat wonder van de prediking. Hij zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? En als je dan naar je eigen balans kijkt, gemeente. Met de bril die de Heere je aanreikt. Door het werk van de Heilige Geest. Maar krijgt dan dat aanbod van de Heere Jezus een waarde, niet waar? Als je je tekorten erkent voor God. Het medicijn, wat krijgt dat een waarde? Als je de kwaal erkent. En de Heere zegt, zullen we ruilen. Op de grens. Een ambtsdrager zijn en geen ambtsdrager meer zijn. Zegt de Heere Jezus, zullen we ruilen. Hoe dan? Door dan nog eventjes die schouders eronder te zetten? Nee toch? Nee. Dan lopen we aan de Heere Jezus voorbij. Door het geloof. Door het geloof ga je met dat briefje, dat schuldenbriefje. Briefje, nou ja, door de knieën. Met heel je verleden. En door het geloof mag je je handen nou uitstrekken naar dit woord. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. Door het geloof, gemeente, vindt die rouw plaats. En kan en wil een mens niet meer om de Heere Jezus heen. En wordt het je gebed, geef me Jezus. Of ik sterf, want buiten hem is geen leven. Dan verlang je ernaar om van zijn werk te leven. En dan zie je in dat al het andere er niet toe doet. Zijn werk alleen kan voor God bestaan. Niet het werk door mij volbracht. Maar uw werk alleen. En dat wil de Heilige Geest nou geven, gemeente. Dat is ook het geheim van de prediking. Niet alleen dat de Heer met zijn balans komt. Maar dat de prediking nou ook het instrument is van de Heilige Geest. Om dat geloof te wekken en te werken en te versterken. Om je al gelovende aan de Heere Jezus te verbinden. Ja, zegt u, en wat heeft dat dan te zeggen als je aan het begin van het ambt staat? Ja, dan staat de Heere Jezus ook voor je met zijn balans. En ten diepste kun je alleen maar dienen in het ambt. Als je van tevoren ruilt. Van tevoren mag ruilen. En dat is steeds weer nodig. Elke dag. Voortdurend leven vanuit die rechtvaardiging. En daarom komt de Heer ook nu. Eigenlijk krijg je bij de Heere van tevoren al een lintje. Gebeurt nergens. Maar in het koninkrijk wel. Opgespeld. Uitgedeeld. Aan je hart gelegd. wel even tekenen. Wel even tekenen. Dat is het werk van de geest. Hè? Die reik je als het ware pen en papier aan. De schuldbrief. En bij voorbaat het al belijden, heren. Hoe moet het? Hoe kan ik nou in uw dienst staan met vuile handen? Moeten we dan zo beginnen? Is dat niet deprimerend? Helemaal niet, gemeend. Want hier is Christus. Christus werk. En zijn schat geeft mij het eeuwige leven. Gerechtigheid. Volkomen zaligheid. Enige troost. Daar kan je mee leven. Daar kan je mee sterven. En dan wordt het je verlangen om daar nou mee op pad te gaan. Als een bedelaar. Die tegen de andere bedelaars mag zeggen waar het brood is. Of als die ouderling met vuile handen die tegen de gemeente mag zeggen. Zullen we met die vuile handen naar de bron die geopend is. Die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Arm in jezelf. Maar met een rijke Christus. Die de zaligheid verdiend heeft. En ook toepast door zijn geest en woord. Broeders, zult u de balans meenemen als u op huisbezoek gaat? De balans van Christus. Die door middel van het woord aan het hart gelegd wordt van de gemeente. Er staat zoveel op. Ik heb voleindigd, staat erop. En ik kan heel de gemeente opteren. En zalig door worden. En als je daarop zien mag, gemeente, ja, dan wordt het je verlangen. Dan wordt het echt je verlangen. Om in de dienst van die koning te staan. Om voor hem op pad te gaan. Ja, u en jij, elke dag. In je gezin, op je werk, op school. Hem navolgen. In de heiliging, broeders. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde. Mijn ijver brandt, ja, en die liefde is de Heere aangenaam, jawel. En de vlekken en de smetten en de gebreken, die ziet hij over het hoofd. Nou ja, over zijn hoofd, die ziet hij aan in Christus. En dan zegt hij het, je bent schoon, mijn vriendin, mijn bruid, bedekt met het werk van mijn zoon. Nou, gemeente, dan kun je het uitzingen, nietwaar? En dan kun je het uitzingen als je op huisbezoek gaat. Bedwing mijn tong en mijn lippen niet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Dat is die tekst, hè? Ik heb voleindigd. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens. Dat is een wonder. Beschoren. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Daardoor kun je leven, daardoor kun je sterven. En daardoor kun je dienen in het ambt en daardoor kun je het ambtswerk ook neerleggen. Terugleggen in de handen van die koning. En als ik dan straks aan het eind van mijn leven gekomen ben en ik mag terugzien. Ja, wat dan? Ja, zul je dat dan doen als de man of als de vrouw? Als de ouderling? Nee. Nee. Misschien weet u het nog. Ooit heb ik het verteld. En misschien heeft iemand anders het ook wel eens verteld op de preekstoel. Van die dominee uit Schotland die op zijn sterfbed lag. David Dixon. Hij heeft diverse commentaren geschreven op de psalmen. Prachtig. Hij zegt dan, ja, ik heb al mijn slechte daden, maar ook al mijn goede daden bij elkaar genomen en het op een hoop gegooid. Ook zijn ambtelijke gesprekken, zijn huisbezoeken en zijn gebeden. En ik ben erbij vandaan gevlucht en heb de toevlucht genomen tot Jezus Christus. Hij is onze vrede, onze hoop. En ons houvast Waar ik struikelde, bleef hij staande. Waar mijn gedachten soms onrein waren, bleven die van hem volmaakt en zuiver. Hij heeft een volkomen offer gebracht. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Verbeeld je maar niks. Gemeente en broeders en hoop in alles op Jezus alleen. Opdat in die weg ook zijn beeld in je zichtbaar zou worden. Hem ter eer. Hij moet wassen. Ik minder worden. Soli Deo Gloria. Amen. Gaan tot de bevestiging van de ouderlingen. En ik wil daartoe het formulier met u en jullie gaan lezen. In het formulier zal ik die gedeelten overslaan die gaan over de diakenen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, verschillende keren, u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap van deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortgaan. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen. Wat betreft de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt: de ouderlingen die wel regeren, die goed regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. En Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt ter uitdeling of diakenschap spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende: die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid, ijverig en nauwgezet. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten, in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken, gemakkelijker kan binnendringen. Wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En zo vormen de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt: zeg het de gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk, juist, van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig, nauwgezet, toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel. Die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke orde daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords. Omdat alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapschooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Ten einde dan, geliefde broeders van Dis, Groeneboom en Hartman, En ieder mag horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, het zojuist omschreven ambt, aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En mag ik jullie vragen om op te staan. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen, of u niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of u belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen in de kerkregering naast de dienaars van het woord, en belooft u in alle godzaligheid u te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, Arnold Bert Cornelis van Dis?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Herman Leendert Groeneboom?
Ja.
En wat is daarop uw antwoord, Cornelis Hartman?
Ja.
De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade en dat gij in deze dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, wat moet ik nog toevoegen eigenlijk aan de woorden die al gesproken zijn? Als er wat te zeggen valt, laten we dan maar weer opnieuw wijzen op het woord van de Heere Jezus zelf. In Johannes 17, daar bidt de Heere Jezus ook voor degenen die door het woord van de discipelen in hem geloven zullen. En je kunt zeggen dat is heel de kerk vanaf toen tot en met de jongste dag. Welk woord is dat? Die door hun woord in mij geloven zullen. Zijn dat jullie woorden? Heeft dat te maken met gesprekstechniek of wat dan ook? Nee, hun woorden, dat zijn de woorden die je naspreekt. Dat is ten diepste zijn woord. En daar schrijft, dat zegt de Heer Jezus ook in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb hun uw woord gegeven en zij hebben mijn woord bewaard. Dat is het woord dat de Heilige Geest gebruikt om harten te openen, om mensen te veranderen, om mensen te ontdekken aan zonde, om mensen bij de Heer Jezus te brengen. En omdat dat woord het uiteindelijk doet, valt de ambtsdrager er ook weer helemaal buiten. En zo wordt de drie enige God verheerlijkt. Luther, hij zegt bij het vierde vers van ja, ik heb u verheerlijkt op de aarde. De Heer Jezus die verheerlijkt de Vader in zijn leven. Hij verheerlijkt de Vader in zijn sterven. Maar hij verheerlijkt de Vader ook daarna door middel van de verkondiging van het evangelie. En daar word je nou bij ingeschakeld. Verkondiging van dat woord, het doorgeven van dat woord, het zaaien van dat woord, met het oog op de eer en de verheerlijking van God. En daarbij zegt de Heer Jezus ook, vers 10, dat was het laatste vers van de schriftlezing, en ik ben in hen verheerlijkt. Ook dat. Niet ik word in hen verheerlijkt als ze dan op pad gaan en als ze het dan eindelijk een beetje in de vingers hebben. Ik word in hen verheerlijkt. Nee, ik ben in hen verheerlijkt. In die discipelen. En tegelijk geldt dat van allen die in de voetsporen van die discipelen mogen gaan. Al wankelend, maar dan toch ziende op de Meester, op de Heer Jezus. Ik ben in hem verheerlijk. Dat heeft, denk ik, te maken ook met die ruil, niet waar? Ik met hun balans aan het kruis en zij met mijn balans. Ja, het leven in en het leven door. En dat wordt ook zichtbaar, niet waar? Maar wel in de weg van blijf in mij en ik in u. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Die maakt veel vrucht. Nee, die draagt door te blijven. Dat garandeert de Heere. Van harte, broeders, de zegen van de Heere toegebeden samen met jullie gezinnen. Broeders Den Boer en Den Hoed en Looy, mag ik jullie ook vragen om op te staan. Jullie treden vandaag terug en de Heere die weet ervan. Broeder Looy die is al iets langer teruggetreden, maar het is fijn. En we zijn heel dankbaar dat u op dit moment ook hier mag zijn. Zijn werk gaat door. Het werk van die hoge priester die we in Johannes 17 horen bidden. En omdat zijn werk doorgaat, kan een mens ook terugtreden. En mag een mens ook terugtreden. Achter die grote ambtsdrager die volmaakt gediend heeft. En wiens genade genoeg is. Namens de gemeente ook vanaf deze plek heel hartelijk dank voor alles wat jullie mochten doen. Voor het afwijzen van jullie zelf. En voor het heenwijzen naar de Heere Jezus. Ik denk dat jullie je herkennen ook in de woorden van die Schotse dominee, nietwaar? David Dixon. Al mijn goede daden en mijn slechte daden, ook ambtelijk, op een hoop. En de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Maar dan zal het ook eens gelden, dankzij die bedekkende gerechtigheid van hem. Dan zal het gelden en dan zal het klinken. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Door hem alleen. Genade alleen. De Heere zegene jullie. Samen met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Gemeente, laten we deze broeders ook staande toezingen. Nu uit Psalm 134, het eerste en het derde vers. 134, 1 en 3.
Thank you.
We lezen het slot van het formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die uw nevens de dienaars van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. Zijt getrouw in uw dienst en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. Dit doende zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Zullen we de Heere bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, naast de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. We bidden u, verlenen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, moed, van het onderscheidingsvermogen, opdat ieder naar behoren zijn ambt kan vervullen. Deze ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve Zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Schenk hen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid standvastig voortgaan, zonder enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immermeer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan deze gemeente waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende omwille van hun ambt. Opdat alzo een ieder zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon bevorderd mogen worden. Zo brengen we u onze dank, Heere. Wat bent u onuitsprekelijk goed voor ons. Heb dank voor alles wat u gaf. Heb dank voor die onuitsprekelijke gave van de Heere Jezus en zijn werk. Heere, waar zouden we anders heen moeten als hij er niet was, als dat er niet was? En tegelijk, wat wil een mens nog meer? Ja, Heere, van nature willen we heel veel meer. En willen we dat niet. En daarom bidden we. Wilt u deze preek, deze dienst achtervolgen met uw zegen. Zodat het inderdaad wordt. Zonder de Heere Jezus kan en wil ik niet verder. En dat we zo mogen leren om op u te hopen. Om u te vertrouwen. Heer, heb dank voor alles wat u schonk, dat we zo samen met vele gasten hier ook mochten zijn. We bidden voor elkaar, Heer, neem ons allen onder uw hoede. U kent ons, u weet van zorg en moeite. En we leggen ook dat voor u neer. Heb dank, Heer, dat onze zuster Alderliste vanmorgen in ons midden mocht zijn. Naar het verlangen van haar hart, dat u het mogelijk maakte. Zegen ook haar in alle opzichten. Heere, wij bidden het niet omdat wij het verdiend hebben, maar alleen uit genade, om Jezus wil, in wiens naam we ook ons gebed mogen besluiten met de woorden die hij ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten we onze slotzang zingen, gemeente, Psalm 90, het laatste vers. En laten we dat staande doen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeg. Zeg het zeg.